Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Psalm 68 vers 13. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. De 13e van Psalm 68. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek Handelingen, het vierde hoofdstuk, de versen 23 tot en met 37. Handelingen 4, vers 23 tot en met 37. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 82, het tweede vers. Toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen, rechtvaardigt hem die billen klaagt, verdrukt of arm, uw hulp bevraagt. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen in Handelingen 4, vers 23 tot en met 37. We zingen Psalm 82, vers 2. En doen vervolgens belijdenis des geloofs.
En zij losgelaten zijnde kwamen tot hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknecht met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozes van de apostelen, toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.
Thank you.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij gaan verder lezen in het troostboek van de kerk. Aan de beurt van behandeling is zondag 21, vraag en antwoord 55. Daar lezen wij de catechismus als volgt. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Laten wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, wij bidden om uw zegen over ons samen zijn. Als wij hier gekomen zijn, hebben wij die zegen nodig, toegepast aan ons hart, waar de kerkdienst mee begon. We hebben de zegen nodig bij het zingen van de psalmen. Willen ze ook werkelijk lieflijk kunnen zijn en onze harten kunnen treffen. We hebben uw zegen nodig bij het lezen van uw woord, opdat dat woord Gods een kracht Gods tot zaligheid zal mogen zijn. We hebben uw zegen nodig bij de belijdenis van de kerk der eeuwen, opdat het een echo in onze harten mag veroorzaken en we werkelijk mogen zeggen: ik geloof. We hebben uw zegen nodig, Heere, als we tot u naderen in onze gebeden. De geest der genade en der gebeden. Zonder die geest zijn het slechts woorden, Heere, die we kunnen uitspreken. En dan kunnen het nog zulke bijbelse woorden zijn. En zulke gereformeerde woorden. Maar dan blijven het toch maar woorden. Dan kunnen we onze zonde belijden met de woorden van Jesaja: wee mijner, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar als uw geest er niet in meekomt, Heere, dan blijft het een verslagenheid in onze hoofden, in onze gewetens. Terwijl we verslagen moeten worden in het hart. Doorstoken met het woord, het zwaard des geestes. We hebben uw zegen nodig, Heere, bij de bediening en het beluisteren van het woord in de prediking. We hebben vanochtend gehoord, Heer Jezus, hoe u gepreekt hebt in betoning van geest en kracht, als een machthebbende, niet als de schriftgeleerden. Hoe u gepreekt hebt, u hebt het volk geleerd. En als we dan nu in een leerdienst bijeen zijn en we onderwezen worden in een van de artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, schenk ons dan verstand door goddelijk licht bestraald om dat woord ook te prediken zoals het naar de zin en mening van uw geest is. En willen uw zegen aan verlenen als we het horen. En dan is dat artikel uit deze geloofsbelijdenis zo troostvol. Zo troostvol voor uw kerk, want u zegt het in uw woord, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. En als er dan ook onder uw kinderen zoveel onderscheid is, als er dan niet alleen de vaders zijn, de bomen der gerechtigheid en de moeders in Israël, maar als er ook de jongelingen zijn, ja, als er ook zuigelingen zijn in het geloof, die meer uit de weldaden van Christus leven dan uit de persoon en het werk van Christus. Heren, dan mogen zij toch ook verstaan dat de gelovigen, allen en een iegelijk, deel hebben aan de schatten en gaven van u. En wilt u ze daar dan uit leren leven, heren? Niet alleen de doorgeleiden, maar ook die zoekende zielen, die vanuit het gemissen, vanuit de begeerte zo vaak leven, om kennis te mogen krijgen aan de persoon, aan de genade van Christus. Heren, wilt u dan in de prediking meekomen? Geef dat wat gezegd wordt helder mag zijn, dat we het begrijpen zullen. Maar bovenal ook, heren, dat het geestelijk mag zijn. Zodat uw geest er ook in mee kan komen en het kan verklaren en toepassen aan onze harten. Zodat ook bekommerde zielen en van verre staanden en stillen in de landen er ook iets aan zullen mogen hebben. En ook dat die meer verzekerden ook onderwijs zullen krijgen in deze dingen. Want heren, we hebben toch altijd weer hetzelfde nodig. We zijn zo geneigd, ook na ontvangen genade juist, om meer uit onze stand te leven dan uit de staat. Meer op ons gevoel te drijven dan door het geloof te leven. Dat geloof, dat leeft bij uw woord. Dat leeft uit en door Christus. Heren, daarin moet uw kerk toch ook geoefend worden. Hoe dat het bij u vandaan ligt. En geef zo, heren, dat geloof en gevoel dan ook samen mogen vallen. Opdat de vruchten van dat geloof, de vrede met u, ook mogen worden ondervonden. Heren, het zijn zaken die ons verstand ook te boven gaan. Die ons begrip en zeker ook onze verdiensten te boven gaan. Dat u uw kerk aanziet als heiligen. In zichzelf zijn ze zo onheilig. Zijn ze vol van ongerechtigheid. Een vuile bron van wanbedrijven dragen ze met zich mee. En daar leren ze toch iets van kennen. Niet alleen in de inleving, maar helaas ook wel eens in de uitleving. Dat er gestruikeld wordt. Dat er wegen gekozen worden die afwijken van de smalle rechte weg. Heren, wat is het nodig dan dat we weer teruggebracht worden, maar ook dat we dan gaan leren leven uit die staat waarvan gij zegt dat u geen zonde ziet in Jacob en geen boosheid in Israël kan zien. Heer, wilt u geven dat het geloof daarop gericht mag zijn wat u, Heer Jezus Christus, verworven en gedaan hebt. En dat niet alleen onze rechtvaardiging, maar ook onze heiligmaking alleen in u, de Heer Jezus, gelegen kan liggen. Dan worden we ook geroepen om in het geloofsleven te voldoen aan die dingen die gij ons opdraagt. Zoals we het hebben gezongen. Wezen en weduwen recht betrachten. Armen en gebrekkigen te helpen. Gevangenen te bezoeken. En al die dingen die in hen aan u gedaan worden. Heere, geef ons dan een mededeelzaam hart. Geef ons een bewogen hart. Ook met mensen die het minder moeten doen dan wij.
En dan hebben wij in onze naastomgeving wellicht geen arme mensen, maar ze zijn er verder weg bij ons wel. En schenk gij ons dan ook de milddadigheid van het hart om rijk uit te delen van die grote overvloed die wij hebben ontvangen. Want wie geeft aan de armen, zo zegt uw woord, die leent aan de Heere. En dat zult u toch vergelden. Niet als beloning voor onze werken, maar het genadeloon dat door u, Christus, verworven is. Heere, gedenkt u dan ook aan uw kerk die elders leeft en in vaak zulke moeitevolle omstandigheden leeft. Niet alleen die in de verdrukking is, die vervolgd worden, maar ook uw kerk die in landen wonen die tot de derde wereld gerekend worden, die soms maar weinig voedsel of medicijnen hebben, nauwelijks kleding hebben om zich aan te kleden. Heren, dat we dan ook onze gaven, onze middelen daartoe zullen aanwenden om ook de huisgenoten des geloofs te bedelen vanuit de overvloed die wij hebben. Wilt u ons dan geven, heren, dat we dat mogen doen, gewilliglijk, zoals ook het artikel zegt wat we gelezen hebben, en met vreugde, want u hebt een milddadige gever lief. En dan is het penningske van de weduwe toch meer waard dan de verplichte gaven die optochtelijk gegeven worden door de rijken. We bidden u, Heere, voor uw kerk ook onder het volk van Israël. Wilt u die kerk ook bewaren en vermeerderen en geven, Heere, dat die opwekking er mag komen waarvan we toch op grond van de schriften mogen geloven dat die aanstaande is. Dat het deksel van hun hart zal worden weggenomen. Omdat ze niet meer blind de schriften lezen, maar met verlichte ogen des verstands en daarin ook de Christus der schriften mogen aantreffen. We bidden u, Heere, voor al het werk dat door zendelingen gedaan mag worden, en evangelisten, in ons land en daarbuiten. Heere, laat het koninkrijk van uw genade mogen doorbreken. Wij zien in onze naaste omgeving de secularisatie en de leegloop van de kerken. Maar wereldwijd groeit uw kerk, soms ook juist tegen de verdrukking in. In China, in Noord-Korea, in Soedan en al die landen waar het zo moeilijk is om uw naam te belijden. En de welvaart die wij hebben ontvangen, Heere, het lijkt soms wel in geestelijk opzicht een vloek te worden. Want de welvarende mens, de gezonde en de rijke mens, die heeft in de praktijk u steeds minder nodig. Heere, we bidden u, wilt u ons in deze omstandigheden dan ook gedenken? En geef dat we het hart er niet op zullen zetten als wij mildelijk door u bedeeld zijn in al deze dingen. Maar dat we bezitten als niet bezittende. En wetend dat het alles slechts geleende panden zijn, waarvan we eenmaal afscheid moeten nemen. Laat onze wandelen in de hemelen mogen zijn, Heere, waaruit we de zaligmaker verwachten. Wees u met onze overheden, plaatselijk, regionaal en ook landelijk. We dragen ons kabinet aan u op, de Tweede en de Eerste Kamer, ons vorstenhuis, allen die in de hoogheid zijn gezeten. Schenk ze wijsheid. Geef ook dat hen die in de politiek arbeiden vanuit uw woord de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen ontvangen om het land des Heren woord te doen horen. We bidden u, Heren, voor die landen waar oorlog is, waar dood en verderf dagelijks gezien worden in Oekraïne en andere landen. Heren, u bent die God die de oorlogen toch doet ophouden, die de boog en de spies aan tweeën breekt. Wilt u het werken, Heere, en geven dat bloedvergieten tot een einde mag komen. Gedenk ook aan uw kerk die daar leeft. Wil horen naar hun gebeden, Heere, en wil zien naar hun lijden. En zie een ontferming zo op hen en ons ten neer. Heere, vergeeft u genadig onze zonden. Als wij tot u naderen, Heere, dan kunnen wij dat niet doen dan alleen in het boetekleed. Niet in het kleed van de eigen gerechtigheid. Want dat ziet u niet aan. Maar wilt u ons aanzien in hem die de mantel der gerechtigheid heeft geweven met zijn bloed. En geef, Heren, dat wij dan niet leren pleiten op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn in Christus. En hoor ons om zijnentwil. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 133. 133, het eerste vers, hij ziet, hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1, 2 en 3 van Psalm 133, terwijl u gelegenheid krijgt om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij op Psalm 66, het 8e vers, komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dus het 8e vers van Psalm 66 bedoel ik, dus het 8e van 66, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, ik las eens van een oudere dominee, al heel wat jaren geleden, die kennismakingsbezoeken bracht in een van zijn gemeenten. En toen hij het bezoek bracht aan een man, toen vroeg die man, dominee, kunt u eens wat aandacht geven aan de gemeenschap der heiligen? Want daar is het in onze gemeente maar heel mager mee gesteld. Die man die had een groentewinkeltje en de leden van de gemeente die kochten niet allemaal bij hem. En daarom wilde hij dat de dominee daar meer aandacht aan zou geven, want hij zag dat als gemeenschap der heiligen. En misschien voelen we ook wel zoiets aan als het gaat over de gemeenschap der heiligen, dan zijn we misschien geneigd om te denken dat het een gemeenschap van heiligen. Dus een groep heiligen die gemeenschap aan elkaar hebben. Die een verbondenheid aan elkaar gevoelen. Zoals dat bijvoorbeeld op een gezelschap kan zijn. Een gemeenschap van heilige mensen. En ik zeg niet dat dat er niks mee te maken heeft, maar dit geloofsartikel wil toch iets anders zeggen. Er staat niet wat gelooft gij van de gemeenschap van heiligen, maar de gemeenschap der heiligen. Dat wil zeggen de gemeenschap van de heiligen. En dan moeten we niet de nadruk leggen op het woordje heiligen, maar de nadruk valt op het woordje gemeenschap. Wat voor soort gemeenschap is dat, dat de heiligen hebben? Begrijpt u? Dus niet de nadruk op het woordje heiligen, een gemeenschap van heiligen, een groep heiligen die dingen met elkaar gemeen hebben, die verbondenheid aan elkaar gevoelen, dat heeft ermee te maken, zeker. Maar dat is pas het tweede. Maar het eerste, daar gaat het om, wat voor soort gemeenschap kennen die heiligen nu eigenlijk? Nou, het antwoord is daar duidelijk over. Dat is allereerst een gemeenschap aan Christus. Eerstelijk dat de gelovigen allen en eniegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dus eerst ligt de nadruk op de gemeenschap aan Christus. Maar dan ook, van daaruit hebben ze gemeenschap aan elkaar. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dus de gemeenschap der heiligen, daar gaat het over. Dat is allereerst een gemeenschap aan Christus en ten tweede een gemeenschap aan elkaar. Allereerst maar even gemeente dat woordje heiligen bekijken. De gemeenschap der heiligen. De schriften en in navolging daarvan de belijdenis ziet Gods levend gemaakte kerk, de bekeerde mensen dus, als heiligen. En zo beginnen de brieven van Paulus nogal eens aan de geroepen heiligen. En wat zijn nou heiligen? Wat zijn nou heilige mensen? Nou, zo in het spraakgebruik, dan denk je aan mensen die vroom leven. Misschien hebben we wel eens de gedachte gehad dat heiligen, dat zijn zondeloze mensen. Dat dacht ik altijd als ik mensen vroeger aan het avondmaal zag gaan, dan dacht ik dat zijn mensen die doen geen zonde meer. Dat zijn mensen die zijn Gods kinderen. Die kennen de gemeenschap aan God, dat zijn heiligen. Heiligen in die zin, gemeenten komen alleen in de hemel voor. Daar zijn ze met recht heilig, zonder zonde. Maar hier op aarde worden Gods kinderen ook heiligen genoemd. Zichzelf zouden ze eerder onheilig willen noemen. Vanwege die overblijvende zonden en zwakheden. Maar God ziet ze aan als heilig. We kunnen bijvoorbeeld in nummer 23 lezen dat hij schouwt de zonde in Jacob niet aan. En de boosheid in Israël ziet hij niet. En vandaar dat zondag 23 zegt dat God zijn kerk zo aanziet alsof ze geen zonde gekend of gedaan hadden. Ja, alsof ze zelf de gehoorzaamheid hadden volbracht die Christus voor hen volbracht heeft. En vandaar dat Kolbrugge ergens zegt, en dat is ook een titel van een boekje, de onheilige heilige. In zichzelf onheilig, maar in Christus heilig voor God. Nou, dat even over die uitdrukking. De heiligen, wie zijn dat? Dat zijn onheilige mensen in zichzelf, maar in Christus voor God niet alleen rechtvaardig, maar ook heilig. En dan dat tweede, althans dat tweede woord waar ik de nadruk op wil leggen, de gemeenschap der heiligen. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En is dat zoals ik al gezegd heb, allereerst een gemeenschap aan Christus. Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Hoe moeten we dat zien? Nou, jonge mensen, de Heer Jezus gebruikt dan het beeld van de wijnstok en de ranken. En misschien hebben jullie wel eens een wijnstok gezien, misschien hebben jullie thuis wel een pergola waarover zo'n wijn rank groeit. Nou, die ranken die kunnen soms wel 2, 3, soms wel tot 10 meter van de wijnstok verwijderd zijn. Maar elk van die ranken, of ze nu dichtbij de wijnstok die in de grond staat, of heel ver weg van de wijnstok leven, ze zijn allemaal verbonden aan die wijnstok en allemaal krijgen ze hun sappen uit die wijnstok. Allen en een iegelijk, zegt de catechismus. Al die gelovigen zijn verbonden aan de wijnstok. En nu gaat het in de gemeenschap der heiligen dus allereerst om die gemeenschap aan Christus en al zijn schatten en gaven. En dan gaat het er dus niet allereerst om hoeveel ik daarvan ken. Hoeveel ik in de bewustheid daarvan weet. Of ik veel vruchten draag, veel schatten en gaven van Christus mag kennen. Of ik heel dicht bij Christus mag leven of misschien een van verre staande ben. Dat is niet bepalend voor de gemeenschap die de heiligen aan Christus hebben. Het belangrijkste is dat ze in hem ingeënt zijn. En dat, zo zegt zondag 7, gebeurt door het waarachtige geloof. Dat in de belijdenis heel nauw verbonden wordt aan de wedergeboorte. En dat moeten wij ook maar vasthouden. Het is onderscheiden wedergeboorte en geloof, dat weet ik, maar het is niet te scheiden. Wie wedergeboren is, die gelooft, en wie gelooft is wedergeboren. Zo spreekt de Heer Jezus erover in Johannes 3. Nou, in zondag 7 wordt gezegd dat een mens door het waarachtige geloof Christus wordt ingelijfd. Eén lijf, één plant wordt met die wijnstok en dan begint hij sappen uit die wijnstok te trekken. Dat is niet voor iedereen direct duidelijk. Dat hij leeft uit Christus. In het begin van dat geestelijke leven, als een mens ingeplant, ingelijfd wordt in Christus, dan is die kennis nog zo onvolkomen. Dan leeft een mens meer uit het gemis dan vanuit het bezit. Dan is er vaak meer droefheid naar God dan vreugde in God. Maar de gemeenschap is begonnen. En dat uit zich dan vaak ook in een honger en een dorst naar de gerechtigheid. En al leven ze dan misschien nog met veel vragen en al hebben ze het dan misschien over een onbekende Jezus. En net zoals de Emmausgangers, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar hun hart was brandende in het binnenste van hen. Dat was er een teken van dat ze aan de wijnstok in Christus verbonden waren. Dat ze al uit hem leefden. Dat hun hart, dat hun hele gestel naar hem uitging. En zo kan het zijn, gemeente, dat er mensen in de kerk zitten die zichzelf niks durven toe te eigenen. En die voor hun gewaarwording nog overal buiten staan, maar die als ze horen spreken over Christus en over zijn schoonheid en over zijn noodzakelijkheid, dat ze in zichzelf zeggen, dominee, spreek alsjeblieft nog maar wat verder. Schilder hem maar uit. In zijn algenoegzaamheid. In zijn dierbaarheid. Die voelen hun hart branden. Die voelen de snaren van hun ziel trillen, om het zo te zeggen, als die naam klinkt. En nogmaals, ook al is dat meer vanuit het gemis dan vanuit het bezit. En dan leven ze misschien nog meer vanuit de weldaden van Christus dan vanuit de persoon van Christus. Maar ze leven uit die wijnstok. En de gemeenschap die is begonnen. En zo kan de verborgen betrekking op Christus dus een gestalte krijgen in het hart. Zoals de catechismus dat ook hier wil zeggen. Dat niet alleen die doorgeleide mensen, niet alleen maar de eikenbomen der gerechtigheden, maar de gelovigen allen en een iegelijk. Elk die hem vreest, zo zegt Psalm 115. Hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. En ja, dat moet wel groter gemaakt worden. Maar hier wordt ook duidelijk dat de dag der kleine dingen niet veracht moet worden. En nee, die mensen moeten de handen niet opgelegd krijgen, maar het moet wel gepredikt worden. Dat ook die allerkleinste, met de kenmerken die daarbij behoren, die honger en de dorst naar de gerechtigheid, het uitgaan van je hart tot Christus, het branden van het hart voor Christus, dat dat vruchten zijn van die inlijving in de wijnstok. Maar dat zijn, gemeente, geen vruchten die de mens van nature heeft. Als wij nog in Adam zijn, als we nog alleen die oude mens kennen, als we nog één lijf met Adam in geplant zijn in Adam, dan hebben we ook vruchten, maar dat zijn stinkende vruchten, zegt de schrift. Dan is er alleen maar die vuile bron van wanbedrijven. Dan is er alleen maar de zonde. Dan is er geen zaligmakend goed in ons te vinden. En die oude mensgemeente, helaas, die blijft in een bepaald opzicht altijd verbonden met die oude Adam. En vandaar ook die overblijvende zonden en zwakheden. Maar die nieuwe mens, die in Christus is ingeplant, die uit hem leeft, die uit de wijnstok sappen ontvangt, die ontvangt Christus en zijn weldaden. En dan wordt het inderdaad in die volgorde ook gezegd. Want de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten hebben gemeenschap aan de Heere Christus en al zijn weldaden. De Heere Christus en zijn weldaden, zijn gaven en zijn schatten. En gemeenten die zijn wel onderscheiden, Christus en zijn gaven, maar ze zijn niet te scheiden. En ik zei al, gemeente, in het begin van het geestelijke leven, dan is een mens geneigd om meer uit die gaven te leven. Meer uit de weldaden. En daar bedoel ik dit mee, dat je dan zo gericht bent op rust in je hart, of vrede in je geweten. Dat het je dan te doen is om getroost te worden in je angsten, om vergeving van je zonden te ontvangen. Dan gaat het meer om die gaven, dan gaat het meer om die weldaden. Datgene wat Christus geeft. Maar als het goed is, dan is het in het geestelijke leven is dat maar van tijdelijke aard. In die zin dat er dan steeds meer oog komt voor de persoon van Christus. In plaats van voor zijn gaven. Dat het steeds meer te doen is om wie hij is. Dat ik hem kennen, zegt Paulus. En de kracht zijn er opstanding, maar hem te kennen als persoon. En daarin, gemeente, komt ook het onderscheid openbaar tussen de ware gelovigen en de schijngelovigen. De schijngelovigen, die is het alleen te doen om de gaven en de schatten van Christus, of wat ze daarvoor houden. Als ik maar rust heb, als ik maar niet bang ben, als ik maar naar de hemel kan. Maar dat schijngeloof, gemeente, dat wordt ontmaskerd wanneer, als ik ga verstaan dat bij die schatten en die gaven niet alleen die, zal ik maar zeggen, positieve weldaden horen, maar dat bij het ingelijfd worden in Christus ook die voor ons gevoel misschien negatieve dingen horen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, wat de Heer Jezus zelf zegt: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op. En die verloochenen zichzelf. Dat hoort ook bij het leven uit Christus. En het schijngeloof, dat wil dat niet. En je ziet dat ook, gemeente, in de verschillende voorbeelden in de Bijbel. Dat er wel vele mensen waren die de Heer Jezus volgden. Maar dat het verschil tussen zijn en schijn op een bepaald moment openbaar kwam. Thomas, die wel de ongelovige Thomas genoemd wordt, maar op een bepaald moment gaat hij de discipelen ver voorbij. Als hij zegt: mijn Heer en mijn God. Maar die had op een bepaald moment, toen hij verstond dat de Heer Jezus naar Jeruzalem ging en dat hij daar zou gaan lijden en zou gaan sterven, toen zei hij: laten wij dan ook maar met hem gaan. Laten we dan maar met hem sterven. En daaruit blijkt het waarachtige geloof van Thomas. Het was hem te doen niet allereerst om de schatten en de gaven van Christus, maar om hemzelf. En Petrus liet dat ook zien. Ik weet, dat was in een bepaalde dwaasheid en een bepaald gebrek aan zelfkennis, maar hij zei het toch: Heere, al moest ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. En hij meende dat uit de grond van zijn hart. Want hij had Christus lief als persoon. En dat mis je nou bij Judas. Judas ging het nou echt om de schatten en gaven, en dan met name ook in de context van die tijd. Hij was notabene ook nog de drager van de beurs. Hij had gedacht dat hij minister van Financiën zou worden, misschien wel als de Heer Jezus op de troon van Salomo zou gaan. En hij zag het al helemaal zitten, wat een hoge positie dat hij zou hebben. En je hoort hem mopperen in het huis van Martha, Maria en Lazarus, als ze die kostbare zalf over de Heer Jezus, want ze had ook zoveel liefde voor zijn persoon. Dan moppert Judas en dan zegt hij: die zalf, die had verkocht kunnen worden voor 300 penningen. En hij zag al daar verschillende van die penningen in zijn eigen zak glijden. Maar wat viel het hem tegen toen Jezus niet de weg naar de troon van Salomo ging, maar de weg naar het kruis? En toen zei hij: daar wil ik niks mee te maken hebben. En hij verkocht zijn meester voor 30 zilverlingen. En Demas, ook zo'n voorbeeld, was even aangetrokken door wat Paulus allemaal mocht verkondigen. Schatten en gaven die werden uitgestald. Maar uiteindelijk wonnen de schatten en de gaven van de tegenwoordige wereld het. Het was hem niet te doen om de persoon van Christus, maar meer om schatten en gaven. En daarin, gemeente, komt dus het onderscheid tussen schijn en zijn openbaar. En daarom noemt de catechismus dit ook als eerste. Ze hebben gemeenschap aan Christus. En van daaruit aan zijn schatten en aan zijn gaven. En dan moeten we, gemeente, goed lezen, want de catechismus noemt dat niet als iets wat nog gaat ontstaan, maar het is een feit. Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en zijn weldaden, schatten en gaven, gemeenschap hebben. Dus niet zullen hebben, maar ze hebben allemaal gemeenschap aan Christus en zijn schatten. Aan Christus. En van daaruit aan zijn schatten. Dus niet dat zo'n beginnend gelovige eerst een aantal schatten van Christus krijgt. Droefheid naar God over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Enzovoort zijn bekering. En daarna pas Christus. Nee, de catechismus formuleert heel zuiver. Eerst is er de inplanting in de wijnstok. En dan pas kunnen die schatten en gaven volgen. Dan pas kunnen die vruchten ondervonden worden. Zonder die wijnstok is een mens, is een rank dood. Hij moet ingeplant worden door het waarachtige geloof in Christus. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, dat de catechismus dat ook hier heel laag neerhangt. Wie hebben daar nu deel aan? Nou, niet alleen Johannes de Doper. En niet alleen Daniel, die zeer gewenste man. En niet alleen Paulus, die hoogbegaafde theoloog. Maar ook die kleine Bartimeus. En ook die andere mensen die als, die namen we soms niet eens kennen, maar die als van verre bij het kruis stonden. Allen en een iegelijk. Die levenstekenen vertoonden. En gemeente, nou is het huilen van een kind, het huilen van een baby. En waarom huilen baby's vaak, jongens en meisjes? Omdat ze dorst hebben. En hun huilen, dat is naar de moedermelk. Dat is een teken van leven. En dat is net zo goed een teken van leven als een soldaat die in de strijd de machtigste heldendaden verricht. Daar is natuurlijk onderscheid tussen een baby die huilt en een soldaat die dappere heldendaden doet. Maar ze leven allebei. En ze horen allebei bij die gelovigen, allen en een iegelijk. Elk die hem vreest. Hoe klein hij zij, of hoe groot wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. En zo is het, gemeente, geestelijk, die eerste hunkering. Die eerste zucht. Dat eerste verlangen. Dat brandende hart. Dat als er over Christus gesproken wordt, al kun je het er zelf niet voor houden, maar de catechismus die daalt laag af en die zegt, alle gelovigen, allen en een iegelijk, die hebben gemeenschap aan Christus. Ook al weten ze dat zelf voor hun eigen gewaarwording niet, maar zo moet het wel worden gepredikt. Net zoals in ons huisgezin, gemeente, daar horen alle kinderen bij. Niet alleen die groten, maar ook die kleintjes die nog vastgebonden zitten in de kinderstoel en die alleen een beetje pap gevoerd krijgen, die zitten net zo goed aan de tafel als die grote jongens die al met mes en vork mogen eten en zelf mogen opscheppen. Ze horen allemaal bij diezelfde tafel. Ze maken allemaal deel uit van datzelfde gezin. En dat is wat de catechismus hier zegt. De gelovigen, allen en een iegelijk. En nogmaals, ik zeg niet dat ze er allemaal evenveel kennis van hebben, dat ze er allemaal evenveel troost uit hebben. Maar het gaat hier in dit gedeelte niet over de stand van het geestelijke leven, van de belevingen, van de verzekerdheid daarvan, maar meer over de staat. Hoe is het bij God vandaan als een mens van dood levend wordt, als een mens wordt ingelijfd in Christus? Ook dat kleinste rankje, ook die meest ver verwijderde rank, is ingeënt in de wijnstok. En zij ontvangen schatten en gaven. En die schatten en die gaven, gemeente, die zijn zo rijk. En dat moet ook aan die meest ver verwijderde ranken worden verkondigd. Aan die meest van verre staanden. Want die zijn net zo rijk als diegenen die het dichtstbij leven. Die zijn veel rijker, gemeente, dan alle schatten en gaven van deze wereld. Want die schatten en gaven, die zijn maar tijdelijk. En die moet je een keer verliezen, want de wereld die gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Maar de schatten en gaven van Christus, en dat kunnen ook wel eens dingen zijn die voor ons gevoel juist tegengesteld zijn aan weldaden. En Mozes die had daar oog voor gekregen. Die had wel al dat goud van Egypte. Maar hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Dus de versmaadheid van Christus, dus het lijden omwille van Christus, dat kan een grotere rijkdom zijn dan al het goud van deze wereld. Want wat zijn dan schatten en gaven van Christus? En wat moet de levende kerk worden verkondigd? Waar hebben ze dan gemeenschap aan? Wat zijn dan de vruchten die aan het waarachtig geloof verbonden zijn? Nou, er zouden er vele te noemen zijn, gemeente, maar wie werkelijk door het waarachtige geloof Christus is ingelijfd. En nogmaals, al is dat een klein geloof, of al is dat een zwak geloof, of al staat zo iemand van verre. Maar hij heeft deel aan Christus en al zijn schatten en al zijn gaven. Hij heeft deel aan de gerechtigheid van Christus. De mantel der gerechtigheid. De klederen des heils. Hij heeft er deel aan. En ook al beseft hij dat niet altijd, of al leeft hij daar niet uit, ofwel is hem dat nog te groot om dat te geloven, maar het moet hem wel worden verkondigd. Als je door het waarachtige geloof Christus bent ingelijfd, dan heb je deel aan de gerechtigheid van Christus. Dan ben je rechtvaardig voor God. Dan zijn je zonden vergeven. Je hebt ten tweede ook deel aan zijn voorbeden. Zoals de apostel Johannes dat zegt tegen zijn gemeente, en dan noemt hij ze ook kinderkens. Terwijl Johannes juist degene is die dat onderscheid maakt tussen zuigelingen, jongelingen en vaders. Maar als hij ze aanspreekt, dan noemt hij ze mijn kinderkens. Indien iemand gezondigd heeft, wie ook maar, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, daar heb je deel aan. Alle gelovigen, allen en een iegelijk. Een derde punt, ze hebben ook deel aan de geest van Christus. Ook een van de schatten die Christus door zijn lijden en sterven verworven heeft. De geest die in hen woont. De geest die hen doet roepen. die hen doet zuchten, Abba Vader. De geest die hen doet bidden. De geest die hen uitdrijft tot Christus. De geest die hen wel eens bij tijden doet leren verlangen. Kom Heere Jezus, ja kom haastelijk. Wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Een vierde punt, een vierde schat. De gelovigen allen en eniegelijk hebben deel aan de heerlijkheid van Christus. En ook al zijn ze zelf dan nog in deze aardse toestand, maar het hoofd is boven. Zij zijn het lichaam dat worstelt nog in de modder van de zonde, maar het hoofd is boven. We hebben dat pas op de belijdeniscategorisatie nog behandeld. Wat is er nou nodig, jongens en meisjes, om niet te verdrinken? Wanneer verdrinkt een mens niet? Nou, daar kun je allerlei antwoorden op bedenken, maar in ieder geval is dit één antwoord. Als je hoofd boven water is, dan kan je lichaam helemaal onder water zijn of in de modder liggen. Maar als je hoofd boven water is, dan kun je ademen en dan is er altijd een garantie van, dan wordt je lichaam er ook uit verlost. En zo is het ook met Gods kerk. Dat kan helemaal ondergedompeld zijn in de modder van dit tijdelijke aardse bestaan. Voor je gevoel één poel van goddeloosheid, overblijvende zonden en zwakheden. Geen volkomen geloof en je hoort die klachten terugkomen in het avondmaalsformulier. Maar zo zegt het geloof, het hoofd dat is boven. En dat is er de garantie van dat we deel hebben aan zijn heerlijkheid. En dat hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Het hoofd is boven en daarom komt het met het lichaam goed. Ze hebben allen en eniegelijk deel aan zijn heerlijkheid. En vandaar dat een ware gelovige, ook de allerkleinste, een rijkdom heeft waarvan de dichter zegt, ik ben met rijkdom overladen, wereldling. Ik heb een schat. Ik mag mij in de weelde baden, die geen wereldling bevat. En daarom mag de kerkgemeente toch echt wel eens meer een beetje vreugde hebben. Niet altijd leven vanuit de stand van het leven. Niet altijd leven vanuit het gevoel of vanuit het gemis daarvan. Want Jacobus zegt, dan ben je een baar der zee gelijk. Dan word je op de golven heen en weer gedreven. En dan ben je in het ene moment in de wolk en in het andere moment in de kolk. Maar leven bij wat de geloofsbelijdenis hier zegt. Dat de gelovigen allen en eniegelijk gemeenschap hebben aan Christus. En zijn schatten, al zijn schatten en gaven. Maar van daaruit ook dat tweede. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten, gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Datgene wat bij ten eerste gezegd wordt. He, dus dat de gelovigen allen en eniegelijk aan Christus gemeenschap hebben, dat zou je kunnen noemen, dat is geloofsaanvaarding. Dat moet dan door het geloof aanvaard worden. Dat moet dan door het geloof uitgeleefd worden. Dan gaat het je bevattingsvermogen te boven. Maar dat je door het geloof wel eens uitgetild mag worden boven de werkelijkheid en mag zien hoe het bij God vandaan ligt. Dat is geloofsaanvaarding. Maar bij ten andere, dat zou je kunnen noemen, dat is geloofsopdracht, geloofsgehoorzaamheid. Daar komt een duidelijke opdracht in mee. Een bevel, een gebod van de Heer. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten. Daar komt dus een opdracht, een bevel tot gehoorzaamheid in mee. En nu is het in het geestelijke leven denk ik wel zo, gemeente, dat hoe dichter een gelovige bij Christus mag leven, hè, dus hoe meer gemeenschap ze met Christus hebben, des te meer gemeenschap aan elkaar ze ook mogen beoefenen. En dat is aan de andere kant ook weer waar. Als een mens niet leeft uit Christus, als hij ook na ontvangen genade verachterd is in de genade, dan is het meestal met de gemeenschap der heiligen onderling ook niet best gesteld. Dan gaat de mond dicht, dan zoeken ze elkaar niet, dan leven ze voor zichzelf. Maar wie uit Christus mag leven, wie dicht bij Christus mag leven, wie van zijn schatten en gaven mag genieten, die zal ook een uitdeler zijn van die menige lei genade. En zo zien we dat ook in de schriften, gemeente, dat mensen dan mededeelzaam worden, oog krijgen ook voor de ander. En dat mensen gaan leven in de geest van Christus, die toch gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. En die zo'n voorbeeld nalaat voor de zijnen. Elk moet zich schuldig weten, zo staat er. Nou, en dat is, en laat ik dat dan ook even onderstrepen, die gemeenschap der heiligen, die is er ook in dit verband. Dus er is gemeenschap aan Christus, maar er is ook gemeenschap aan elkaar. Ook al lijkt dat er in de praktijk soms niet op. Jongens en meisjes, theoretisch zou het zo kunnen zijn dat er oorlog is tussen twee landen en dat er twee kinderen van God zijn en dat de een de ander doodschiet. Dat weten ze natuurlijk niet van elkaar, dat ze een kind van God zijn, maar dat zou theoretisch kunnen. En dat ze toch gemeenschap hebben aan elkaar. Want ze kennen diezelfde geloofsgemeenschap aan Christus. Er is de gemeenschap der heiligen. Ook al is er de verdeeldheid. Juist ook binnen kerkelijk Nederland. Dan is er toch de gemeenschap aan elkaar. Maar daar mogen we ons natuurlijk zelf niet mee afmaken. Dat je denkt, ja, nou ja, die is er. En als de Heer Jezus zegt, Vader, ik wil dat ze allen één zijn, gelijk wij één zijn, dat gebed wordt altijd verhoord, dus met die gemeenschap der heiligen zit het wel goed. Ja, maar zo makkelijk komen we er niet vanaf. Er ligt ook een opdracht. Elk moet zich schuldig weten. En dat is ook niet overbodig. We zouden misschien kunnen denken dat het overbodig is om tegen een, of in ieder geval dat het vanzelfsprekend is dat een man zijn vrouw lief heeft of een vrouw haar man lief heeft. Maar toch vindt Paulus het nodig om te zeggen, mannen, hebt uw eigen vrouwen lief gelijk uzelf. Heeft hij voorschriften voor het huwelijk, hoe dat eruit moet zien, hoe de liefde moet functioneren. Omdat hij weet, het is niet altijd vanzelfsprekend, het is niet altijd pais en vree in een huwelijk. Hebt uw vrouwen lief. En dat kan ook tegen de vrouwen gezegd worden, hebt uw mannen lief. Het is niet alleen gave, maar ook opgave. En de liefde bestaat ook wel eens uit offeren. Niet alleen van nemen en van genieten, maar ook offeren. En dan is het ook, gemeente, niet zo dat Gods kerk, de heiligen, het zelf voor het uitkiezen hebben. Met wie ze dan iets van die gemeenschap willen beoefenen, die geestelijke gemeenschap. Want dan wordt het weer een gemeenschap van heiligen. Dan kies je zelf een bepaalde groep uit. En daar heb je dan een soort gemeenschap mee. Dat kan natuurlijk ook. Daar zeg ik op zich niks van. Maar hier gaat het allereerst om dat, wat de catechismus zegt, Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven te nutten en de zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Ook al gaat het dan misschien over iemand die je niet zo mag. Dat kan ook, hè. Kinderen van God hebben ook karakters. Een onhebbelijke man, een venijnige vrouw, maar toch, als er genade in leeft, dan is elk schuldig om die gemeenschap met elkaar te zoeken. Vanuit de gemeenschap aan Christus. En dan kan het zijn dat een wat onhebbelijk mens op ons pad gestuurd wordt om ons een stukje zachtmoedigheid te leren. In plaats van hoogmoed. Dan kan het zijn dat een arm mens op ons pad gestuurd wordt om ons milddadigheid te leren. Maar we moeten die schatten en gaven waarvan we iets hebben mogen ontvangen door het geloof ook uit leren delen. En dan heeft de catechismus gezien dat dat dan ook iets is wat gebeuren zal. En dat het misschien niet altijd, laat ik zeggen, dat er een boekhouding van bijgehouden wordt. Je ziet dat bijvoorbeeld in Matteüs 25. Maar dat het iets als een vanzelfsheid is. Als het goed is, als we echt uit Christus mogen leven, als we uit de wijnstok mogen leven, als we in gemeenschap met hem mogen leven, dan is dat iets als een vanzelfsheid. Matteüs 25 noemde ik, waar het gaat over dat grote eindoordeel, waar de Heer Jezus scheiding gaat maken tussen de schapen en de bokken. Mensen die ter linkerhand worden gezet, die naar de buitenste duisternis worden verwezen, en mensen die mogen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan zegt hij tegen die groep die in mag gaan in het koninkrijk der hemelen: want je hebt mij bezocht toen ik in de gevangenis zat. En je hebt mij te drinken gegeven toen ik dorst had. En toen ik naakt was, heb je mij gekleed. En toen ik hongerig was, heb je mij gevoed. En dan zullen die mensen zeggen: maar heren, wanneer was dat dan? Heel onbewust, als vanzelf, hebben ze dat gedaan. En dan zegt de Heer Jezus: nou, voor zover je dat aan een van de minsten der heiligen gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan. En andersom werkt het net zo. Als we dat niet hebben gedaan, als we die gemeenschap aan elkaar niet hebben gekend, omdat we de gemeenschap aan Christus niet kenden, en we hebben niet gewilliglijk en met vreugde uitgedeeld en bezocht, dan zal hij ook zeggen: voor zover je dat niet aan een van de minsten hebt gedaan, dan heb je dat ook aan mij niet gedaan. Dus op grond hiervan, gemeente, of in ieder geval, het wordt meegewogen hoe wij de schatten en de gaven gewilliglijk en met vreugde hebben aangewend voor de ander. En Matteüs 25, gemeente, is een voorbeeld van hoe de gemeenschap der heiligen functioneert. Die houden daar geen boekhouding van bij. Er is ook geen gavenbank. Ook als een dwaasheid, gemeente, wat je in sommige gemeenten tegenkomt. Een gavenbank. Dan kun je je gaven laten noteren. En dan kan daar gebruik van worden gemaakt. Nou, dat heeft niet zoveel met de gemeenschap der heiligen te maken. Als je dat moet noteren. En als je daar optochtelijk mee aan het werk gaat. Dat doen ze in de Roomse kerk maar. Nee, dit is gewilliglijk. Onbewust, als een vanzelfsheid. En met vreugde. Je kunt niet anders. Elk is schuldig. Ja, dat is een opdracht. Maar dat is net zo goed een opdracht aan een appelboom. Die moet ook vrucht dragen. Een appelboom moet appels vrucht dragen. Niet als een gebod, niet als een wet. Maar hij kan niet anders. Daarom is hij een appelboom. Hij kan geen sinaasappels voortbrengen. Hij moet appels voortbrengen. En zo moet een ware gelovige vruchten van dankbaarheid voortbrengen. Gemeenschap hebben ook aan de ander en zijn gaven gewillig en met vreugde uitdelen. En zo spreekt de catechismus erover als het gaat wat de gemeenschap der heiligen is. En dat heeft dus een stoffelijke kant, zoals dat ook op grond van de schriften gezegd kan worden. Maar het heeft met name ook natuurlijk een geestelijke kant. En ik zei net al, je kunt natuurlijk zeggen, de gemeenschap der heiligen is er. En nou ja, laat ik het dan even dan toepassen in de context van de verdeeldheid binnen onze gereformeerde gezindten. Dan kunnen we misschien wel eens te makkelijk over die muren heen stappen. En zeggen, nou ja, hè, in bepaalde gezelschappen, daar ontmoeten we elkaar over de kerkmuren heen en dan is er de gemeenschap. Gelukkig is dat er. Gelukkig is dat er. Maar gisteren sprak ik nog even, na de bevestiging van dominee De Bruin, met een ouderling uit de gereformeerde gemeente. Die man die zei nou echt uit de grond van zijn hart, wat is het toch vreselijk, hè, dat we gescheiden op moeten trekken. Daar proefde je even iets van de pijn. We hebben dat boekje toen ook, althans in Katwijk, en dat zal hier ook wel gebeurd zijn, gelezen van dominee Hogerland. Om vriend en broederen wil. We mogen ons er niet te snel bij neerleggen dat die muren er zijn. Als er de gemeenschap is aan Christus, die waarachtige gemeenschap, als er dat waarachtige geloof is, als we die taal mogen kennen van Psalm 119, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Nee, dan moeten we niet in actie komen en op een eigen wijze de muren gaan slechten, maar dan zullen we in de binnenkamer komen. En onze schuld belijden voor God. Dat het ook met die gemeenschap der heiligen, ook in dat opzicht, vaak zo arm aan toe gaat. Wat is dan die verootmoediging nodig? Wat is de verbrokenheid nodig? Wat is de schuldbeleving nodig? Opdat God de hemelen zou gaan scheuren. En er wordt wel eens gezegd, bij elkaar zou brengen wat bij elkaar hoort. Zal dat ooit gebeuren? In mijn moedeloosheid zeg ik nee. Ik zie het niet gebeuren. Zeker niet als we zelf aan het werk gaan. Dan maken we de scheuren alleen maar groter. Calvijn die zegt het ook. Die zegt, er zal van Gods kerk alleen maar rokende puinhoop overblijven. Ik weet het niet. Andere kerkvaders en oudvaders die getuigen er juist van dat er een grote opwekking zal plaatsvinden. Een aantrekkelijke en hele bijbelse gedachte. Daar hebben we de Puritijnen natuurlijk rijk over gesproken. Wie zal het niet wensen? Maar één ding is duidelijk. Het zal nooit bij de mens vandaan kunnen beginnen. Niet onze activiteiten. Niet onze pogingen om samen te gaan. Dat is in het verleden alleen maar een reden geweest om nieuwe breuken te doen ontstaan. Maar als God wat samenbrengt, gemeente, dan gaat het. En dat kan soms misschien wel eens door de verdrukking heen moeten. We weten niet hoe het zal gaan. Maar dat in de verdrukking Gods kerk, de gemeenschap der heiligen, beoefend wordt. Naar elkaar toegedreven wordt. Die gemeenschap der heiligen, de gemeente, kennen we er iets van. En dat is de gemeenschap aan Christus. Kennen we iets van dat waarachtige geloof, dat we in hem ingelijfd zijn. En waar dat begint, gemeente, ook in dat allerkleinste leven. Ook dat zoekende leven, ook dat bekommerde leven, dat gaat toch uit naar God. Dat gaat ook uit naar het volk van God. En dan zoek je ook de gemeenschap met zulke mensen. Dan wil je wel eens luisteren wat je opa te vertellen heeft, als hij de Heere mag vrezen. Dan zoek je wel eens een gemeentelid op, waarvan je toch kunt zien dat hij de Heere mag volgen. Als een Rut ga je dan aan de voeten van Naomi zitten. En als een Timotheus word je onderwezen door Paulus. Die gemeenschap der heiligen, Die mensen die naar elkaar toetrekken. Die met elkaar niet over koetjes en kalfjes alleen spreken, niet over het weer, zodat je niet eens weet dat er heiligen bij elkaar zijn, maar die zeggen, komt, luister toe. Gij Godgezinde, en gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, en wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. En gemeente, als je nog vreemdeling bent van dat leven, en van die leer, zoals het vanochtend erover ging, die Christus ons gepredikt heeft en die ook in een leerdienst aan de orde komt. Er is een school waarop je dat leren kunt. De school van de Heilige Geest. En daar is nog plaats. Amen. Voordat wij dit kerkgebouw verlaten of thuis de kerkdienst afsluiten, zoeken wij uw aangezicht in onze gebeden. Om u te danken voor deze twee kerkdiensten die we hebben ontvangen uit uw hand, waarin u, Heere Jezus Christus, ons geleerd hebt, onderwezen hebt. Vanochtend vanuit die Sabbatdag in Capernaum, en vanmiddag vanuit onze catechismus. We bidden u, wilt u zelf dit woord macht verlenen. Als machthebbende dit woord toepassen in onze harten. En dan zien we er misschien wel op tegenop, Heren, tegen de week die begonnen is. Vanwege allerlei moeite, vanwege zorgen, vanwege problemen. Persoonlijk, in het gezin, of in ons werk, of vanwege een begrafenis die nog aanstaande is, vanwege onderzoeken die plaats moeten vinden, of uitslagen die verwacht worden. Heere, wilt u ons dan geven dat we teruggeleid mogen worden naar de zondag. naar wat u ons hebt willen leren. En dat we het oog op u geslagen mogen zijn, mogen hebben. Heilbegerig, zoals deze psalm dat ook zegt. Omdat we zo zullen bemerken dat u nog steeds nabij bent, de ziel die tot u zucht. En troost het hart dat schrijend tot u vlucht. En bewaar ons, Heere, voor deze wereld en haar begeerlijkheden. Bewaar ons voor alles wat deze wereld ons zo in beslag kan doen laten nemen. Bewaar ons voor de aardsgezindheid. Opdat we niet onverhoeds en onverzoend uit dit leven worden weggenomen. En dat blijkt dat al die schatten en al die gaven waar wij zo voor zwoegen ons ontvallen. Maar dat het ons te doen mag zijn om de schatten en de gaven van Christus. En om de persoon van Christus. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Wees u zo met ons, Heere. En breng ons volgende week ook weer bij elkaar. Sterk ons ook als kerkraad als we donderdag bijeenkomen. En alle werkzaamheden in de huisbezoeken, de catechisaties, het verenigingswerk dragen we aan u op. Heere, doe uw koninkrijk komen in onze gemeente, in onze harten. Vergeef genadig onze zonden en bekroon het uwe met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het 17e vers zingen wij tot slot. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Het 17e van 71. Biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.